Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims, bij deze tweede aflevering van onze pelgrimstocht doorheen de Mechelse binnenstad. In een vorige aflevering mochten we reeds kennis maken met twee monumentale kerken van Mechelen, twee van de acht die we zullen bezoeken. De eerste was de Sint-Rombouts-kathedraal, waar we gebeden hebben bij Onze Lieve Vrouw de Hulp der Christenen. En in de tweede kerk, Onze Lieve Vrouw van Leliendaal, mochten we onder meer in gesprek gaan met Lieve en met Bea van de Biddende Moeders. Mooie ontmoeting en waar we ook de gelegenheid kregen om de bijzondere reliquie van het hart van de heilige Johannes Bergmans te begroeten en te vereren. Wanneer u zelf het plan zou aanvatten om de kerken van Mechelen te bezoeken, en dat raad ik u ten zeerste aan, dan is het wel goed om rekening te houden met het feit dat veel van de kerken pas om 1 uur open gaan. Dat betekent dat we een klein beetje tussen de eerste 2 kerken en de derde, zeg maar, wat ruimte hebben. Wel, dat is een goede gelegenheid om een klein beetje iets te eten, iets te drinken. En daarvoor gaan we met onze rugzak richting de Kruidtuin in Mechelen. De Kruidtuin is een plaats waar reeds sinds de middeleeuwen mensen verpozing zochten. We gaan samen richting de Kruidtuin en van daaruit zetten we onze pelgrimstocht in Mechelen verder.
My heart beckons me again to find some kind of serenade for you, the one I love, or I do. But all the words I could ever say will fall short of your lovely ways, and I stand here so amazed by you. From the garden to the shadows, every heartbeat belongs to you like a sharp arrow. Oh, you guide me, you send me through. Though I started so shallow, deeper, you pull me down when it's hardest to follow. I remember to hold up the
de lichamelijke mens even versterkt te hebben na het bezoek aan onze tweede monumentale kerk van vandaag, ben ik even verpozing gaan zoeken in de Kruidtuin of den Botaniek, zoals hij genoemd wordt in de volksmond. Deze Kruidtuin is het grootste openbare park te midden van het historische centrum van Mechelen. en hij bevindt zich op het einde van de Brul, met zicht op de binnendijlen en de fonteinbrug. Het koninklijke Atheneum, wat vroeger de commanderij van Pitsenburg van de Duitse orde was, bevindt zich aan de hoofdingang en werd gebouwd in 1664. Het oorspronkelijke plan van de kruidtuin, zoals Louis Fuchs het in 1862 heeft ontworpen, is uiteindelijk nooit uitgevoerd. Maar cultuurhistorisch is het een zeer interessante en waardevolle plaats. Omstreeks 1277 werd hier zelfs een kapel gebouwd en in de middeleeuwen werd het gebruikt ook als een plaats om te verpozen, zij het dan voor de gegoede bevolking. De kruidtuin heeft een zeer rijke cultuurgeschiedenis. Deze groene oase die dient sinds de middeleeuwen als tuin voor de toenmalige commanderij van Pitsenburg. Na de afschaffing van de ridderorde wordt in de 19e eeuw een Engelse landschapstuin aangelegd voor de leden van de elitaire Société Royale d'Horticulture. Na de Eerste Wereldoorlog wordt het als stadspark opengesteld voor het publiek. In het midden van deze tuin staat een standbeeld van de bekende wetenschapper Rembert Dodoens. Hij schreef in de 16e eeuw het Kruidenboek, het allereerste werk over geneeskundige planten en kruiden. En vandaag is het een park waar vele mensen verpozing zoeken. Ook tijdens de week natuurlijk veel jongeren die van de schoolbanken even verlost zijn en hier een middagpauze zoeken. Nu, heel lang gaan we hier niet blijven. De bedoeling is om naar onze derde monumentale kerk te gaan. En dat is onze volgende halte. En zo naderen wij dus de derde monumentale kerk van Mechelen die wij vandaag bezoeken. En dat is de Sint-Pieter en Paulkerk. En we kunnen reeds van buitenaf zien dat het hier gaat over een kerk die aan de Jezuïeten heeft toebehoord. We zien het embleem IHS, ook aan de voorzijde van de indrukwekkende kerk, die zich dicht bij de Grote Markt van Mechelen bevindt. Wat onmiddellijk opvalt ook, dat is daarnaast, daar vind je eigenlijk wat vandaag de dag de Schouwburg is, maar het is een bijzondere plaats, want het is op deze plaats dat eigenlijk het Hof van Kamerijk was gevestigd. Jawel, de latere keizer Karel de Vijfde zou een groot deel van zijn jeugd juist hier doorbrengen, namelijk van 1501 tot 1516, samen met zijn zusjes Eleonora, Isabella en Maria, onder het toeziende oog van hun tante Margaretha van Oostenrijk. Wat dus vandaag de dag de schouwburg is van Mechelen, is de plaats waar onder andere keizer Karel de Vijfde is opgegroeid. Zijn tante die woonde eigenlijk aan de overkant, daar gaan we zo meteen ook even kijken, in het Hof van Savoie. Karel die genoot een verfijnde opvoeding. Adriaan Floris zoon Boeiens, de latere paus Adrianus de Zesde, was namelijk een van zijn leraars. Het Hof van Kamerijk was vanaf 1477 tot 1497 de residentie van Margaretha van York, de weduwe van Karel de Stoute. En in 1602 schonken de aartshertogen Albrecht en Isabella het gebouw aan de Jezuïetenorde, die de voormalige ontvangstzaal inrichtte tot toneelzaal. En die functie heeft zij vandaag de dag nog steeds. En er is nog een andere verbindenis, zeg maar, met de kerk, want het gebouw was oorspronkelijk de verblijfplaats van de bisschop van het bisdom Kamerijk wanneer hij in Mechelen verbleef. Margaretha zal dus het enorme hof van Kamerijk als weduwe goed kiezen. En het wordt ook wel het keizerhof genoemd, juist omwille van het feit dat dus de jonge keizer Karel daar zijn jeugd heeft doorgebracht. U kan trouwens nog net boven de kleine deur in de toren haar ruitvormige wapenschild terugvinden naast dat van haar echtgenoot Karel de Stoute. Misschien toch nog een klein beetje historische achtergrond. Het is Edward de Vierde, die dan koning van Engeland is, die zijn zus Margaretha uithuwelijkte aan Karel de Stoute, hertog van Bourgondië. En dat kwam goed uit, want hij was juist weduwnaar geworden. Bovendien zal het huwelijk ervoor zorgen dat de koning van Engeland een rijke bondgenoot kon bijrekenen tegen Frankrijk. En uit zijn vorige huwelijk heeft Karel een dochter, Maria van Bourgondië. Ze is net 11 jaar oud wanneer Margaretha haar stiefmoeder wordt. Gelukkig kunnen de twee het zeer goed met elkaar vinden. Karel zal sneuvelen op het slagveld en zijn dochter Maria zal hem opvolgen op 19-jarige leeftijd, jong en onervaren. En Maria staat tegenover de zelfbewuste, rijke Vlaamse steden die naar meer onafhankelijkheid streven. Ze wordt daarbij door Margaretha van York met raad en daad bijgestaan, maar dat is een doorn in het oog van de steden. Margaretha zal uiteindelijk onder dwang het hof moeten verlaten en zich op haar weduwegoed in Mechelen vestigen. Ja, zo komen we toch echt een belangrijke elementen van onze geschiedenis, van onze streken hier in Mechelen tegen. Als we even naar de overzijde lopen, dan zien we daar het overblijfsel, zeg maar, van het Hof van Savoie. En vanuit dit paleis bestuurde Margaretha van Oostenrijk de Nederlanden. Het is een van de vroegste gebouwen met renaissance elementen in de Nederlanden. De Mechelse architect Rombout Keldermans II was betrokken bij het ontwerp. Margaretha ontving op deze plaats geleerden en kunstenaars, namen zoals Erasmus, Albrecht Dürer en Thomas More. Ze bracht er een indrukwekkende kunstcollectie bijeen met werken van Jan van Eyck en Jeroen Bos. Keizer Karel V, haar neef en Anna Boleyn genoten een hoogstaande opvulling hier aan het hof van Margaretha. Karel V zou ook later vaak een beroep doen op het politieke gezag van zijn bontante in Mechelen. En van 1616 tot 1795 is het ook hier dat de zogenaamde Grote Raad zetelde, een belangrijk rechtgevend orgaan van de Nederlanden. Dit meermaals gerestaureerde gebouw is sinds de 19e eeuw rechtbank van eerste aanleg. Maar zo komen dus de geschiedenis van Margaretha van Oostenrijk en Margaretha van York op het spoor. En dat alvorens wij een bezoek zullen brengen aan de Sint-Pieter en Paulkerk. Wat bijzonder is, dat is dat wanneer we de kerk binnenkomen en je ziet het interieur, wel, dat is hetzelfde interieur dat de kerkgangers rond 1700 ook al zagen. Er is sindsdien weinig veranderd, ondanks een radicale ommezwaai. Het is nog altijd de devotie- en pelgrimskerk zoals de Jezuïeten haar hebben ontworpen, hoewel ze al sinds 1778 als een parochiekerk dienst doet. Haar gaafheid maakt haar uniek in de zuidelijke Nederlanden. Het centrale thema van het meubilair in de kerk en de verschillende kunstwerken is de missionering. Het is goed en nodig dat de hele wereld Jezus Christus leert kennen en zijn evangelie. Dat blijkt reeds bij de gevel, waar we boven de twee zijpoorten een Indische man en vrouw zien. En dat doet natuurlijk denken onder andere aan de missies van de heilige Franciscus Xaverius. In 1670 is in Antwerpen al een tijdje plannen voor een tweede Jezuïtenkerk te bouwen in de stad, maar die stuiten op weerstand. Andere kloosters en kerken beschouwen de bouw van nog een kerk eerder als concurrentie. In Mechelen, vlakbij Antwerpen, komt er een oplossing, want daar bestaat op dat moment reeds de bloeiende verering van de relieken van de Jezuïtenheilige Franciscus Xaverius en de kapel van de Jezuïten op de grond van de vroegere keukens van het paleis van Margaretha van York aan de Keizerstraat. En dat is te klein geworden voor de toevloed aan bedevaarders. Het is de Antwerpse familie Losson die de bouw van de nieuwe kerk in Mechelen financiert. Het zal pater Antoon Losson zijn die het plan van de kerk ontwerpt. Deze nieuwe kerk zal op 8 augustus 1694 plechtig worden ingewijd. De bouw ervan is dan reeds een aantal jaar voltooid. Op 6 mei 1778 wordt de Jezuïtenkerk een parochiekerk. En na de opheffing van de Jezuïtenorde in 1773 stond ze ook een tijd lang leeg, terwijl aan de overkant van de straat de middeleeuwse Sint-Pieterskerk staat te vervallen en de toestand er ronduit gevaarlijk wordt. De parochie verzoekt daarom keizerin Maria Theresia of ze de voormalige Jezuïtenkerk als parochiekerk mogen gebruiken. De toestemming komt er en op 6 mei 1778 vindt de zogeheten translatie plaats. De patroonheiligen, Petrus en Paulus, steken als het ware de straat over. Vandaar de officiële lange naam van de kerk. De kerk van de heiligen Petrus en Paulus op visitatie bij de heiligen Ignatius van Loyola en Franciscus Xaverius. De oude kerk wordt echter afgebroken. In de Franse tijd, zo rond het jaar 1800, blijft de kerk goed gespaard van vernielingen of verkoop, omdat het gebouw als heidense Temple de la Loi wordt gebruikt. De 19e en de 20e eeuw, tot op vandaag, de kerk doet dienst als parochiekerk. En ja, zoals we het al zeiden, centrale figuur in de kerk hier is de heilige Franciscus Xaverius. Die leefde van 1506 tot 1552. Hij was een Spaanse landgenoot, tijdgenoot en vriend van de heilige Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïtenorde. Zij leefden in de roerige tijd van hervormers als Luther en Calvijn, maar ook van de ontdekking van de Nieuwe Wereld en de oprichting van Portugese en Spaanse kolonies in Oost en West. In de strijd tegen de hervormers en bij de missie in de Nieuwe Wereld speelden de Jezuïten een absolute hoofdrol. De heilige Ignatius stuurde de heilige Franciscus als allereerste Jezuïet naar het Verre Oosten, India, de Molukken, Japan. Hij deed het allemaal en uiteindelijk zou hij op 46-jarige leeftijd aan de ingangspoorten van China, als het ware, overlijden en het tijdige voor het eeuwige inruilen. Ook paus Franciscus die heeft een grote devotie voor de heilige Franciscus Xaverius. Dat mochten we recent nog horen tijdens een van zijn catecheses. En dus dat thema van de missie, dat komt echt terug in het interieur van de kerk. Zo staat de decoratie van het hoogaltaar helemaal in het teken daarvan. Onder God met wereldbol zweefde de heilige Franciscus Xaverius op de wolken. Opvallend is het lichtspel achter zijn hoofd. En helemaal onderaan ligt de heilige in een soort graftombe. De tafel van het altaar wordt gedragen door een zwarte en eerder oosters aandoende figuur. Opmerkelijk zijn aan de wanden de vier grote medaillons met daaronder elke keer wapens. Zij verbeelden de vier toen bekende werelddelen: Amerika, Afrika, Europa en Azië. Kijken we links en rechts van het tabernakel, dan leidt telkens een engel een kind naar de Eucharistie. Links is het kind met pluimen uitgedost, een verwijzing naar Amerika. Rechts is het haast kaal en draagt het een kromzwaard. Volgens de 17e-eeuwse beeldvorming herkende je daar Azië in. Het is een merkwaardig hoogaltaar en aangepast aan de functie van deze pelgrimskerk. Wie haar bezocht kon via een trap achter het altaar komen, waar je de reliquie van Franciscus Xaverius kon aanraken. En vervolgens verliet je de kerk via de zijdeuren. Dit om dus de Eucharistie, die mogelijk bezig was, niet te verstoren. In de 18e eeuw kwamen veel mensen hier binnen, gingen vervolgens te biechten en raakten de reliquie aan. Ook de communiebank vertelt ons over de missionering. 10 taferelen brengen zo de taken van de missionaris in beeld. In het eerste, links, draagt hij een inheems kindje op zijn rug, een symbool van de opoffering. In het tweede zien we symbolen van de pelgrim: een buidel, een staf met kalebas, een hoed. Missionarissen reizen dus de wereld rond als pelgrims. Dat is de centrale gedachte. Een ander centraal iets is de preekstoel. Deze staat centraal omdat waar de missionaris komt, hij het evangelie verkondigt. En ook hier is opnieuw dat missiethema aanwezig. De voet is een wereldbol die op kruipdieren rust. En op de bol zitten de vier toen bekende werelddelen in de gedaante van personen en van typische dieren. En Amerika is voorgesteld als een indiaan, een schildpad en een slang. Europa is de jonge vrouw met de hoorn des overvloeds, een scepter, een boek en een hinde. Azië, een vrouw met een tulband en een luipaard. En Afrika, een Afrikaanse man met olifantenhuid en krokodil. De kuip zelf is versierd met de symbolen van de vier evangelisten, de eerste verkondigers van het evangelie. Op de kuip dragen engelen de portretten van enkele belangrijke heiligen die behoorden tot de Sociëteit van Jezus en die het geloof hebben verkondigd. De patroon van de kerk, de heilige Franciscus Xaverius, en ook omdat de kerk de bidplaats was van het aanpalende Jezuïtencollege, de jeugdige heiligen Aloysius van Gonzaga en Stanislas Kostka. Op de trapleuning wordt de strijd voorgesteld tussen de driften van de mens, let op een gulzige aap die in een appel bijt, en de hoogwaardige geestelijke bezigheden, het palet, de penselen, papier of perkamentrol met daarop een tekening. Elders wordt dat voorgesteld. Bij de trap zien we Petrus, de man met de sleutel, en Paulus met het zwaard. Twee beelden die toevoegingen zijn van na de Franse Revolutie, wanneer dus de kerk niet langer Jezuïtenkerk is, maar wel dienst doet als parochiekerk. En dan gewijd natuurlijk aan de heiligen Petrus en Paulus, de naam die ze ook vandaag nog draagt. De kunstwerken die vertellen eveneens over de levensgeschiedenis van de heilige Franciscus Xaverius. Trouwens, zeker de moeite om ze te komen bekijken. Het zijn hele grote werken, 3,5 meter op ongeveer 5 meter. Maar u zal merken dat ze in 1798 allemaal van de muur gehaald zijn en nadien helaas in een verkeerde volgorde zijn teruggehangen. Verrassend ook in deze Mechelse kerk is het miniatuurbeeldje van het mirakelbeeld van de heilige maagd Maria uit Scherpenheuvel. En de Mechelse beeldsnijders kregen daarvoor in 1604 het patent. Alleen zij mochten dergelijke kopieën maken. En het hout kwam van de boom in Scherpenheuvel, waar zich het allereerste mirakel had voorgedaan. Zo, we hebben toch een klein beetje meer de geschiedenis van dit bijzondere kerkgebouw kunnen leren kennen. Helemaal op het spoor gekomen van de heilige Franciscus Xaverius. En we gaan nu tot bij de Pietà, onze lieve vrouw van smarten, om er ook hier ons gebed te doen tot de heilige maagd Maria en onze gaven te schenken.
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag verdrongen zich de mensen in de straat. Daar staarden ze hem na, de man die sterven moest op Golgotha. Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, ging de Christus, onze koning, als een lam. Maar omdat hij van ons hield, met heel zijn hart, is hij gegaan. Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug, uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. En hij droeg met elke stap de hoon van hen die schreeuwden, kruisig hem. Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, ging de Christus, onze koning, als een lam. Maar omdat hij van ons hield, met heel zijn hart, is hij gegaan. De Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. Zijn kruis werd een troon, zijn bloed was ons schoon en het stroom door het hart van Jeruzalem. Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, ging de Christus, onze koning, als een lam. Maar omdat hij van ons hield, met heel zijn hart, is hij gegaan. Langs de Via
En in deze derde monumentale kerk van Sint Pieter en Paulus in Mechelen hebben we achteraan de kerk een mooie Pietà, onze lieve vrouw van smarten, waar we ons derde wees gegroet van deze pelgrimstocht zullen bidden voor alle intenties die we met ons meedragen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze lieve vrouw van smarten, bid voor ons.
En ook hier zullen we een gave doen. En branden we een kaarsje hier aan het beeld van onze lieve vrouw van Smarten. De heilige maagd Maria blijft gedurende deze hele pelgrimstocht in het centrum staan van onze aandacht. En wij gaan nu verder naar de vierde monumentale kerk en vorderen zo langzaam richting de basiliek van onze lieve vrouw van Hanswijk. We gaan langs de veemarkt en komen zo terecht in de Sint-Jansstraat, die ons niet toevallig natuurlijk leidt naar de gelijknamige kerk, de Sint-Jan. En zo komen wij terecht in de rijk versierde barok. Korte afstand te hebben gewandeld, zijn we uiteindelijk terechtgekomen in onze vierde monumentale kerk hier in Mechelen, de Sint-Janskerk, toegewijd aan de heilige Johannes de Doper. Nu, het verhaal van deze kerk die begint lang voor de periode waar ze haar rijke decor aan te danken heeft. In de periode van 1255 tot 1272 wordt de kapel van Sint-Jan de Doper, die dan reeds bestond, verheven tot parochiekerk. In 1483 zal monseigneur Hendrik de Berges van Kamerijk het nieuwe gebouw inwijden. De eeuw en de decennia daarvoordien is de bestaande kapel uitgebreid tot een volwaardige, sobere, gotische kerk. En dat is ze als gebouw tot op vandaag gebleven. In 1585 echter is de Sint-Janskerk een puinhoop. 40 jaar eerder liep het gebouw reeds grote schade op bij de ontploffing van de Zandpoort, dat was in 1546. En 20 jaar eerder plunderden de geuzen de Mechelse kerken. In 1572 vielen de soldaten van Alva binnen, en onder het korte calvinistische bewind gebruikten de zogeheten staatse soldaten de kerk als kazerne en paardenstal. In 1585 wordt ze heringewijd en begint de trage herinrichting die duurt tot aan de Franse Revolutie. Het oudere gotische karakter van het gebouw zelf bleef bewaard, maar het interieur is op en top barok. En doet dus ook rijk aan, en dat komt onder meer omdat hier leden van de Grote Raad naar de Eucharistie kwamen. Er was dus geld in de parochie, waar ook het paleis van Margaretha van York deel van uitmaakte. Die Grote Raad was in de 15e eeuw het hoogste rechtscollege in de Nederlanden. Vanaf 1582 enkel nog in de zuidelijke Nederlanden en bleef toch bestaan tot aan de Franse Revolutie. En dus die leden, die behoorden tot, zeg maar, de gegoede bevolking van Mechelen, die kwamen hier naar de heilige mis. En door hun bijdragen, onder andere, is het uiteindelijk ook zo een mooie barokke kerk geworden. De kunstliefhebbers die komen hier zeker aan hun gading, want de kerk biedt een indrukwekkende staalkaart aan van Mechelse barokkunstenaars uit de 17e, 18e en 19e eeuw. En dat zowel in de beelden en de schilderijen als in het meubilair. Alle belangrijke Mechelse meesters zijn hier vertegenwoordigd. Lucas de Eerste en de Tweede, François, Gilles Smeyer, Jan Verhoeven en Charles Wouters bij de schilders, Lucas Vederbe en Nicolaas van der Veken, Theodor Verhagen, Pieter Valks en Jozef Tuurlings bij de beeldhouwers. En een werk dat hier zeker de moeite waard is om te vermelden, dat is een topstuk dat hier aan het hoogaltaar te bewonderen is. En werk is van Peter Paul Rubens, De aanbidding van de wijzen, daterend uit 1617. Maar als we het dan over die beeldhouwers hebben, dan is het de moeite om een blik te werpen op de twee biechtstoelen van Nicolaas van der Veken uit 1692 en 1703, die ook tegenover elkaar staan in deze kerk. En er is ook nog een andere van Theodor Verhagen, een preekstoel, hier te bezichtigen, gemaakt tussen de periode van 1736 en 1741. En ik zit momenteel in de sacramentskapel. Zo lijkt het eigenlijk alsof de kerk bijna twee koren heeft. Maar links van het echte koor, dat is dus een kapel die in 1548 werd aangebouwd op kosten van de toenmalige voorzitter van de Grote Raad, Lambert de Briarde. De kapel is even groot als het koor. En we vinden hier de grafsteen van de opdrachtgever en zijn vrouw, Marguerite Micot. Er is hier ook een reliekkast van de heilige Johannes de Doper te bezichtigen, als ook die van het Heilig Kruis. Een totaal andere stijl dan de jezuïtische kerken die we hebben bezocht. En zo is het toch echt interessant om die monumentale kerken te bezoeken, omdat je zo langs de niet alleen langs de kerkelijke geschiedenis van Mechelen loopt, maar ook langs de kunstgeschiedenis, zeg maar. Goed, wij gaan hier een plaats zoeken waar we onze gaven kunnen neerleggen, want ook in deze vierde monumentale kerk bidden wij samen een weesgegroet en zullen wij onze gaven neerleggen bij Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze lieve vrouw van Lourdes, bid voor ons. En zo verpozen we nog even in deze Sint-Janskerk, alvorens wij verder gaan op onze weg en de vijfde monumentale kerk van Mechelen bezoeken.
Bij het verlaten van de Sint-Janskerk komen we langs een bijzondere plaats in Mechelen, namelijk het Hofje van Olijven. Het is een beeldengroep bestaande uit Christus en de apostelen in de Hof van Olijven. De beelden zijn opgesteld op een soort van podium dat zich bevindt in de hoek van het kloosterpand Cadix, tegenover het Klapgat en de hoofdingang van de Sint-Janskerk. Ze zijn omgeven door een smeedijzeren hekwerk en beschermd door een dak. En zo vormt het eigenlijk een soort van huisje. De juiste ouderdom van de beeldengroep is echter niet gekend. We weten wel dat ze reeds voor 1578 bestonden. In dat jaar bouwde men een muur rond de beelden om ze aan het zicht te onttrekken van de geuzen. De huidige beelden zouden dus kunnen gedateerd worden rond de 17e eeuw ongeveer. In 1797 werd het Hofje van Olijven door de Fransen afgebroken en de materialen openbaar verkocht. Gelukkig werden de beelden van tevoren in veiligheid gebracht en in 1803 werd het hofje opnieuw ingericht. Het bleef sindsdien ongewijzigd. Tot ver in de 19e eeuw werden op deze plaats bedevaarten georganiseerd bij hongersnood, onheil of epidemie. En dus we zien eigenlijk vier houten levensgrote beelden die Christus voorstellen met de drie slapende apostelen, Petrus, Jacobus en Johannes. Opgesteld tussen enkele losse rotsblokken. U hoorde reeds spreken over het zogenaamde klapgat. Wel, dat is eigenlijk een piepklein gangetje waar je dus ook langskomt wanneer je de route zelf zou doen, tegenover de toren van de Sint-Janskerk. En waarom werd dat nu het klapgat genoemd? Wel, het is een gangetje waar de gelovigen vroeger, na de heilige mis, samenkwamen om te klappen, om te babbelen. En dat deden ze zo intensief dat het gangetje de bijnaam klapgat kreeg. Een beeld van Christus hield toezicht op de babbelaars vanuit het Hofje van Olijven. En in het kleine kapelletje naast het beeld zie je dus ook de beeldengroep achter tralies. Vroeger kwamen dus de gelovigen daar samen om te bidden in moeilijke tijden, werden bedevaarten georganiseerd, zoals u al hoorde, of ze staken dan een suske, 1 centiem of 1 cent, 2 centiem in het ingebouwde offerblok. Een bijzonder plaatsje hier in Mechelen. We gaan verder, want ons uiteindelijke doel is om de volgende monumentale kerk van Mechelen te gaan bezoeken. En gaan zo eigenlijk van het rijke gedeelte van de Sint-Janskerk naar het armste gedeelte, de Sint-Katelijnenkerk. Maar al pelgrimerend komen we zo voorbij onder meer de refugie van de abdij van Sint-Truiden. Die abten van abdijen en kloosters die laten al reeds vroeg dergelijke refuges of toevluchtsoorden optrekken in de omwalde steden. Want daar kunnen ze dan verblijven wanneer ze in de stad of op doorreis zijn. En in tijden van oorlog bieden ze ook nog eens bescherming. Het toevluchtsoord van de abdij van Sint-Truiden wordt in de 16e eeuw opgericht door de Benedictijnenabdij van Sint-Truiden. En dat was slim gezien, want zo kunnen ze contact houden met de aartsbisschop in Mechelen. Vandaag maakt dit mooie gebouw wel degelijk deel uit van het aartsbisschoppelijke paleis, waarlangs we ook zullen wandelen. De gebouwen zijn verbonden via een overdekte brug. Uiteraard is het paleis zelf niet toegankelijk voor bezoekers. Het is dan ook de ambtswoning van de aartsbisschop van Mechelen, Brussel. In de sierlijke toren zijn sprebenpotten ingewerkt, waarin spreben hun nesten bouwden. En u weet het al, uit onze tocht in Tongeren, tot de 19e eeuw was spreeuw een ware delicatesse. Wandelen we nog een beetje verder, komen we ook voorbij de refuge van de abdij van Tongerlo, die we natuurlijk kennen van onze tocht uit Herentals. De abdij van Tongerlo liet zelfs veel vroeger, eind 15e eeuw al, deze refuge bouwen. Ze werd gerestaureerd tussen 1920 en 1930 voor het aartsbisschoppelijk museum en opnieuw in 1983 tot en met 1986, om er de koninklijke manufactuur van wandtapijten De Wit in onder te brengen. Maar u kan wel het binnenhof even oplopen. En daar vindt u enkele bankjes, u vindt er ook een mooie waterpartij, klein fonteintje. En het geeft een indruk van ja, zo'n oud gebouw en die oude refuge van de abdij van Tongerlo. Zeker de moeite om langs te lopen. En u hoorde het al, die refuge van de abdij van Sint-Truiden en die van Tongerlo, dat lag zeer dichtbij het aartsbisschoppelijke paleis, om dus contacten te hebben met ja, zeg maar de hoogste vertegenwoordiging, de hoogste autoriteit in de kerkprovincie. Uiteraard spraken we dan in die tijd nog niet over België, maar wel hier een belangrijk aartsbisdom, Mechelen. De Wollemarkt 15, dat is een term die in kerkelijke kringen goed gekend is, want dat is het officiële adres van het aartsbisschoppelijke paleis. En daar gaan we ook langs, alvorens we richting de Sint-Katelijnenkerk gaan. Daarom staan we ook nog even stil bij dit gebouw. We gaan niet aanbellen, dat was ook niet de bedoeling van onze bedevaartstocht. Maar er komt zeker nog een andere gelegenheid waarbij we dat zeker wel zullen doen. Het aartsbisschoppelijke paleis aan de Wollemarkt, en u kan daar even langs lopen, want het is toch de moeite om eens te zien, werd tussen 1719 en 1741 gebouwd in opdracht van de toenmalige kardinaal Thomas-Philippe d'Alsace et de Bossu, de toenmalige Mechelse aartsbisschop. Het is een gebouw in klassicerende barok, ontworpen onder invloed van de 18e-eeuwse Italiaanse architectuur en gekenmerkt door een sterk horizontalisme en een sobere gevelopbouw. Het paleis heeft een U-vormig grondplan en geeft achteraan uit op een grote en mooie stadstuin. Wist u trouwens dat u die stadstuin wel kan bezoeken? Die stilte tuin is opengezet op 1 april 2021 op initiatief van Monseigneur Jozef de Kezel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel en de stad natuurlijk. Een groene long te midden in het centrum van de stad. Er waren er reeds enkele. We zijn al langs de kruidtuin gegaan, maar er is er dus eentje bijgekomen. De stiltetuin van het aartsbisschoppelijke paleis. 3 dagen per week is dit toegankelijk. U kan er langs de tuinbergingen, de Lourdesgrot, het tuinpaviljoen, maar ook de tuinmuur zelf, die allemaal net gerestaureerd werden, zijn de moeite om te bezichtigen. De nadruk ligt zeker op stilte. Het is een plek om tot rust te komen, te midden van de stad. Goed is om voor ogen te houden wanneer u echt ook eens een bezoekje wil brengen aan die mooie tuin, om rekening te houden met de openingsuren. Doet u de tocht tussen 1 april en 30 september, dan is de tuin open tijdens de week op woensdag van 12 uur tot en met 7 uur 's avonds. En op zaterdag en zondag van 9 uur tot 7 uur. Doet u de tocht later van 1 oktober tot en met 31 maart, ergens in die periode, woensdag namiddag open van 12 tot en met 5 uur, dus 2 uurtjes minder, en zaterdag en zondag van 9 tot 5 uur, eveneens 2 uurtjes minder. Daar moet u dus wel rekening mee houden als u graag een bezoek wil brengen aan deze indrukwekkende tuin. In de 19e eeuw werd achteraan in de tuin, dat kan je ook zien, een klassicistisch tuinpaviljoentje gebouwd dat te midden van 2 beukenbomen een erg schilderachtige aanblik biedt. Het huidige paleis verving 2 16e eeuwse patricierswoningen, waarvan er eentje dienst had gedaan als refugiehuis van de abdij van Afflichem. De incorporatie van de abdij bij het aartsbisdom aan het eind van de 16e eeuw zorgde ervoor dat deze refugie samen met de aanpalende woning een nieuwe functie kreeg, de residentie van de aartsbisschoppen van Mechelen. Die beschikten daarnaast ook over een stadspaleis in Brussel, waar zij tijdens de 17e en de 18e eeuw geregeld verbleven. De huidige Bisschopsstraat, die u kan vinden in de buurt van het Muntplein, is een herinnering aan deze residentie. Toen de zuidelijke Nederlanden aan het eind van de 18e eeuw onder Frans bestuur kwamen, betekende dit voor het aartsbisschoppelijk paleis het begin van een periode van verval. Het prestigieuze gebouw werd geconfiskeerd en in 1798 openbaar verkocht, nadat het oorspronkelijk interieur helemaal was ontmanteld. De noordvleugel viel onder de slopershamer en zou nooit meer heropgebouwd worden. Het herstel kwam echter tijdens de Hollandse tijd, nadat het paleis in 1818 eigendom werd van de provincie Antwerpen. Tussen 1820 en 1832 vonden ingrijpende restauratie- en verbouwingswerken plaats. Het 18e-eeuwse gebouw kreeg binnenin een eigentijdse 19e-eeuwse aankleding, met onder meer een monumentale statietrap en een hal met cassettenplafond. Langs de Wollemarkt werd het paleis met 3 traveën uitgebreid, waardoor de gevel zijn oorspronkelijke symmetrie verloor. De bovenverdieping van de 19e-eeuwse aanbouw werd ingericht als huiskapel. Een gedenksteen in de zijgevel herinnert aan de eerste steenlegging van deze kapel door de prins-aartsbisschop François-Antoine de Meon op 8 juni 1820. Na de voltooiing van de werken betrok aartsbisschop Engelbertus Sterks in 1832 het volledig vernieuwde aartsbisschoppelijke paleis. En sindsdien is het onafgebroken de residentie gebleven van de Mechelse aartsbisschoppen. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze tweede aflevering van onze pelgrimstocht doorheen de Mechelse binnenstad, waar we 2 nieuwe monumentale kerken van Mechelen mochten leren kennen. We slaan de kanunik de Dekkerstraat in richting de Sint-Katelijnenstraat en ontdekken daar een heel bijzondere geschiedenis in de Sint-Katelijnenkerk. Daarover hoort u een volgende keer wanneer wij verder gaan met onze pelgrimstocht langsheen de monumentale kerken van Mechelen op weg naar de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Hanswijk. Van harte dank voor het meepelgrimeren en graag tot de volgende keer.